Hosea. Gemeente, ik heb voor u de volgende mededelingen. Wat betreft de diensten voor eerste kerstdag 25 december om 10:00 hoopt u voor te gaan dominee H. Liefting. En s'avonds om 6:30 dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. Wat betreft de dienst voor dinsdag tweede kerstdag 26 december om 10:00 hoopt u voor te gaan dominee J.C. de Grote uit Dordrecht. Wat betreft de diensten voor zondag 31 december om 10:00 s'morgens hoopt u voor te gaan dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder. En s'avonds om 6:30 dominee H. Liefdink. Wat betreft de collecte vandaag, de eerste collecte is voor het jeugdwerk en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. De collecte wordt u alvast van harte aanbevolen. En voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 34, het eerste vers. En straks naar de geloofsbelijdenis zingen van dezelfde psalm het tweede vers. Psalm 34 vers 1. Ik loof de Heere mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En dan straks het tweede vers. Bij de kerk van alle tijden, van alle plaatsen belijden wij ons geloof. We doen het met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis. We spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Grote en genadige God, u brengt ons samen in deze dienst. Deze laatste adventszondag, deze laatste adventsdienst van dit jaar. Vlak voor kerst. Herdenking van de komst van uw Zoon naar deze aarde. En u weet welke plaats hij in ons leven heeft. En u weet hoe die verwachting in ons leven functioneert. Of die er is of ontbreekt. Onderbroken wordt door van alles en nog wat. En wij moeten erkennen en belijden, dat hangt samen met onze verhouding tot u. Dat hangt samen met de vraag hoe het zit met onze levende relatie met de Heer Jezus Christus. Dan moet Hij de eerste zijn, de eerste zijn geworden. En dat is de spiegel die ons voorhoudt in de verkondiging van het woord. Hoe het zit met ons en u, met u en ons. Hoe het zit met het onze wat we met ons meedragen. Onze verdorvenheid, onze zonde, onze schuld. We die beleden hebben voor uw aangezicht. Niet alleen met onze mond, maar het ons verder niet scheelt. Maar we als schuldig zondaar aan uw voeten terechtkwamen. Ontdekkend dat dat ene Godslam, Jezus Christus, onmisbaar is. Dan wordt kerst een ontzettend groot wonder. Dan zien we op deze avond uit naar de herdenking van zijn komst. Dan is er dat verlangen, hem te zien in wie het leven ligt. Dan zien we naar uit, dat hij in de verkondiging van het woord ons tegemoet treedt. Dan kunnen we niet verder zonder dat hij de weg wijst. En daar hoeven wij voor elkaar niet uit te maken hoe het zit. U kent ons, u doorgrondt ons. Maar geef dat we het dan ook niet verborgen houden. Dat we als we losstaan van u en van uw zoon, dat niet voor kennisgeving aannemen, maar heren en nu de toevlucht nemen tot u en tot de troon van uw genade. En daarom bidden we vurig om uw Heilige Geest. Daarom bidden we om de doorbraak van uw werk in mensenharten en in mensenlevens. En niet verder gaan zonder hem, niet verder kunnen zonder hem. En daarom bidden we, wees u ons nabij in het openen van uw woord. Als de schrift naar ons toe komt. Als u ons via uw woord een blik gunt in uw plan, uw heilsplan, dan is dat voor ons te groot en te wonderlijk en toch maakt u er iets van bekend. Omdat we ons verwonderen zullen over uw handelen. Wij bekijken het nog wel eens vanuit ons mens zijn. En daar hebben we de neiging om u de schuld te geven van alles wat er hier beneden gaande is. Maar als we zien wie u bent, dan kunnen we niet anders. Dan moeten wij belijden dat het onze zonde, onze schuld is, die de wereld tot een slagveld heeft gemaakt. En daarom de vredevorst, Jezus Christus, nodig is, onmisbaar. En dan vragen wij u, ziet u ons zo aan en weest u ons zo nabij. En laat dan in het zien op de zaligmaker. Laat dan in de gelovige betrokkenheid op hem, uw zoon, er toename zijn in de kennis van hem. Hij meer wordt en wij minder. Zo houden we onze handen op vanavond. Omdat we op u zijn aangewezen en zonder u niet kunnen. En bidden, schenk u zegen. Als we hier niet kunnen zijn, door wat voor omstandigheden dan ook. De dienst op afstand meebeleven, schenk ook daarin uw zegen en nabijheid. En bidden, schenk u zegen in de taak die we hebben. Als koster, organist, schenk ook daarin dat we ontvangen wat nodig is om onze taak uit te voeren. En laat het bijdragen aan deze eredienst. De lof op u, genadig en heilig God. Schenk u dienaar wat nodig is. Wij kunnen niet anders dan de handen ophouden. Heere, kom met uw Heilige Geest. En leid en zegent u en weest u nabij. Geef dat oudere jongeren, jongens en meisjes, ook iets mogen begrijpen van uw grote handelen. De lijn die u trekt om mensen te behouden en te redden. U daarin verheerlijkt en geprezen wordt. Genadig God, wij vragen het u, aan wie u bent, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij slaan de schrift op. We doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament. Profetie van Jesaja. Jesaja 9. We lezen daarvan vers 1 tot en met 6. Jesaja 9. Vers 1 tot en met 6. En vervolgens uit Openbaring 12. Eveneens vers 1 tot en met 6. Jesaja 9 vanaf vers 1, Openbaring 12 vanaf vers 1. En dan luidt het woord van God aldus. Jesaja 9, vanaf vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Aan het juk van uw last en de stok in uw schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijdergene die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen. Dat te sterken. Met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren, der Heerscharen, zal zulks doen. Vervolgens lezen we uit Openbaring 12, vanaf het eerste vers. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. En riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, omdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. In de verkondiging staan we stil bij Openbaring 12 en dan met name het tweede gedeelte van vers 4 en het eerste gedeelte van vers 5. Tekst voor de verkondiging, Openbaring 12, vers 4b en 5a. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, omdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Het thema boven de verkondiging is kerst, kerstfeest op Patmos. Kerst op Patmos, de plaats waar Johannes op dat moment verblijft als balling. 3 aandachtspunten om wat structuur te geven aan de preek. Allereerst letten we op de vrouw die verwacht. De vrouw verwacht. Ten tweede de draak bedreigt. En ten derde het kind overwint. Kerst op Patmos. Allereerst dus de vrouw verwacht, de draak bedreigt en het kind overwint. We zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 2. woorden uit de Openbaring 12 zijn ontleend aan Psalm 2. Hij die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. We zingen uit Psalm 2 het eerste, vierde en het vijfde vers. Psalm 2 vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom. En het heeft der hart de volken ingenomen. Het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En het vijfde vers. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maak hen eerlang eerbiedig onder zaten. Psalm 2 vers 1, 4 en 5. Jongens en meisjes, dan wordt iets verteld. Je luistert. Maar eigenlijk kun je bij wat er verteld wordt je niets voorstellen. De juf, de meester op school, die proberen iets duidelijk te maken, maar je snapt er helemaal niets van. Probeert de juf of de meester nog even op de andere manier, maar het komt niet bij je binnen. Dan denkt de juf, de meester eens even heel diep na. Van hoe ga ik dat nu duidelijk maken? En dan zegt ze, ik zal proberen er een tekening bij te maken. Een tekening die uitlegt wat ik probeer te vertellen. Zodat je begrijpt wat ik bedoel. Is niet voor niets dat Johannes, de apostel, niet alleen heel veel hoort, maar ook veel ziet. Maar Johannes die hoort ook moeilijke, lastige dingen. Dingen die gebeuren zullen voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Die dingen die zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Ze zijn lastig, moeilijk. Daarom laat God aan Johannes ook zoveel zien. Nou, hier ziet hij een teken. Nou, je kunt denken aan een wonderteken. Het is ook wonderlijk wat Johannes te zien krijgt terwijl hij gevangen zit op Patmos. Dat woord teken, dat kan ook betekenen dat dat grootse, dat wonderlijke, dat God hem vertelt, voor hem wordt uitgetekend. Zodat Johannes het voor zijn ogen ziet gebeuren. Dan wijs je net zoals de juf, de meester op school, iets uittekent. En zo probeert duidelijk te maken wat ze vertelt. Zo maakt God iets zichtbaar in de visioenen die Johannes ziet. Ja, wat ziet Johannes dan? Nou, Johannes ziet een vrouw. Niet zomaar een vrouw. Die vrouw die blijkt bekleed te zijn met de zon en de maan die is onder haar voeten en op haar hoofd is een kroon met 12 sterren. Nou, wij zouden zeggen, die vrouw die ziet eruit als koningin. Maar met die vrouw is wel wat bijzonders aan de hand. Want die vrouw die verwacht een kind. En Johannes die ziet dat het niet zo lang zal duren voordat kind geboren wordt. Dat is niet het enige wat Johannes ziet. Want hij ziet nog een ander teken. Er wordt hem zo te zeggen nog iets anders voor hem uitgetekend. Een draak. Vuurrood. 7 koppen, 12 horens. En je vraagt je af, wat gaat dat beest doen? Dat het een gevaar is voor die vrouw die op het punt staat haar kind te baren, dat is duidelijk. En je voelt de spanning. Wat gebeurt hier? Nou, gemeente, laat deze tekening op u inwerken. Dan ontdek je dat dit niet zomaar een moment is, een momentopname. Kijk, in die eerste verse van Openbaring 12 gebeurt zo ontzettend veel. Als je door zou lezen in de rest van het hoofdstuk, dan zie je dat het een het ander opvolgt. Maar het heeft allemaal met die eerste tekening, met dat eerste teken te maken. Gemeente, hier wordt de geschiedenis geschetst. Het is alsof God Johannes even overzicht biedt. Alles wat Johannes tot op dit moment heeft gezien, en alles wat hij nog zal zien, dat staat tegen de achtergrond van de strijd tussen die vrouw en het kind aan de ene kant en die draak, die afschrikwekkende draak aan de andere kant. voor, hè, wanneer je in een vreemde stad loopt. Dan kun je op een gegeven moment het spoor bijster zijn. Nou, dan is Google Maps een uitkomst. Dan zie je waar je op dat moment bent. En toch begrijp je, dat is niet voldoende. Dat is handig, dat je weet waar je bent. Maar je moet ook nog ergens naartoe. Dan moet je kaart soms even aanpassen. Zodat je niet alleen de plaats ziet waar je nu staat, maar ook de plaats waar je naartoe wilt met de daartussenliggende route. Nou, iets dergelijks gebeurt hier. Kijk, in de Openbaring worden heel vaak bepaalde momenten eruit gelicht, uitvergroot en duidelijk gemaakt. Gebeurtenissen die worden als het ware uit het geheel gelicht en benadrukt. Maar gemeente, hier in Openbaring 12 zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. Hier zie je de totale route in kort bestek. Johannes die krijgt hier een overzicht van de heilsgeschiedenis. En Johannes wordt duidelijk gemaakt hoe zich het een tot het ander verhoudt. De geschiedenis van het Oude Testament, de tijd van het uitzien tot de komst van de zaligmaker, maar ook zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Dat wat er gebeuren moet voordat Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. En dan ziet hij dat teken. Die vrouw, bekleed met een zon. En de maan onder haar voeten. En op haar hoofd die kroon met 12 sterren. Nou, die vrouw die wordt ons als het ware uitgetekend. En ja, dan vraagt u zich af, wie is die vrouw? Om wie gaat het hier? Nou, we hebben nog wel eens de neiging om bij die vrouw aan Maria te denken. De moeder van Jezus. De Rooms-Katholieke Kerk heeft in dit visioen aanleiding gezien om de moeder van Christus te vereren als de koningin van de hemel. En toch kan Maria hier niet bedoeld zijn. Zeker als je het geheel op je in laat werken. Die hele route die getekend wordt vanaf het begin naar het eind. Ja, maar zegt u, om wie gaat het dan hier in deze vrouw? Nou, Israël wordt wel eens gedacht. De gelovigen uit de Joden, mensen als Abraham, Isaac en Jacob, David, Hizkia, Jeremia, Simeon, Anna, mensen die de vertroosting van Israël verwachten. De kerk van het Oude Testament. Maar gemeente, tel daar de gelovigen van het Nieuwe Testament bij. De kerk vanaf het begin tot het eind, uit Jood en Heiden, van alle tijden en van alle plaatsen. De kerk, waarvan de Nederlandse geloofsbelijdenis zo indrukwekkend beleid, dat zij er vanaf het begin van de wereld is geweest en er tot het einde toe zal zijn. De heilige vergadering van ware Christgelovigen, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, die gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. De kerk dus, vanaf het begin tot het eind, als één geheel. En daarom wordt ze door die ene persoon, door die ene vrouw uitgebeeld. Mensen uit verschillende kerken, verschillende landen. Mensen, en dat is de overeenkomst, die leven vanuit de kracht van het bloed van Jezus Christus. Gemeente, daar hebt u direct een concrete vraag waar het om gaat vanavond. Of u leeft vanuit de kracht van het bloed. Of u als zondaar leren leven van de genade van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. je in Jezus Christus begrepen werd. Het los van hem, dat is los van de kerk. En dan kun je van alles en nog wat verwachten. Ja, maar zegt u die? De kerk, die wordt hier uitgetekend als een vrouw. Een kwetsbare vrouw. Meest kwetsbare moment van haar leven. Nou, dan weet ik het niet, zegt u. Kijk, stel nou dat de kerk werd uitgebeeld als een stoere soldaat. Bekleed met zijn wapenrusting. Een dapper man. Uitgerust voor de strijd. Nee, gemeente. Een vrouw. En dan valt hier op dat Johannes die vrouw niet op de aarde ziet. Nee, ze verschijnt in de hemel. Je zou kunnen zeggen dat ze verschijnt tegen de achtergrond van de hemel. Ze de hemel verlaat. In elk geval wordt daarmee benadrukt dat de kerk het werk van de Here is. De kerk is het werk van God, gevolg van het ingrijpen van God in harten, in levens van mensen. Johannes ziet de kerk in haar volle glans, bekleed met de zon. Een zon is als het ware om die vrouw heen gedrapeerd. De heerlijkheid van de Here die omstraalt haar. En daardoor verspreidt ze aan alle kanten licht. En onder haar voeten, daar ziet Johannes de maan. Nou, dat laat iets zien van haar macht. En dat laat iets zien van haar majesteit. Als je dan naar het hoofd kijkt van die vrouw, die kroon met die 12 sterren. Nou, dat aantal dat kan te maken hebben met de 12 stammen van Israël. Tegelijk kan het wijzen op de 12 apostelen. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. 12 is het getal van de volheid, van volledigheid. Die vrouw die is één en al licht. En zo wordt iets uitgebeeld van de heerlijkheid van de kerk. Kerk die deelt en delen zal in de heerlijkheid van God. Nee, dat hoef ik u dan niet te vertellen vanavond. Vanuit zichzelf is die vrouw, is die kerk niet heerlijk. De bruid van Christus heeft vanuit zichzelf zonde, schuld, een stroom van ongerechtigheid. Maar vanwege het beloofde Godslam, Jezus Christus, is ze rein, gereinigd, gewassen. Verlost van ongerechtigheid en onreinheid. Schoon en heerlijk. Ja, dan kan ze hier op aarde nog worden veracht. Vervolgd. En bespot. Maar ze heeft toekomst door het kind. Het kind waarvan ze zwanger blijkt te zijn. Ik begrijp dat het vragen oproept, dat het vraagt om uitleg. Hoe zit dat nou? Die vrouw, het beeld van de kerk, is in verwachting zwanger. Wat wil dat zeggen? Nou, de kerk, we kunnen dat nagaan in de tijd van het Oude Testament, die is Adventskerk. Zeg gerust, het is kerk in verwachting. Die kerk die is zwanger van de belofte van God. En dat is ze vanaf het allereerste begin. Denkt u even aan het moment in de hof. Waarop de mens zich liet verleiden door de vorst van de duisternis. Toen was het God die de mens opzocht. Toen was het God die tot de slang sprak, en ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult de verzele de hiel vermorzelen. Vanaf dat moment is de kerk zwanger van de belofte van God. En als een vrouw in verwachting is, dan ziet ze uit naar de komst van haar kind. Nou, zo heeft de kerk van het Oude Testament uitgezien naar de komst van het kind. Uitgezien naar de vervulling van de belofte van God. Nou, Eva, die heeft het bij haar eerste kind al gedacht. Dit is het kind van de belofte. Dit is het kind dat God heeft voorzegd. In die belofte, die moederbelofte. Maar dit was het kind nog niet. Het zou nog even duren. Het zou eeuwen duren. Maar al die eeuwen ging de belofte met de kerk mee. Droeg ze de belofte van het kind onder haar hart. En hoe vaak is die belofte niet herhaald? Bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob. Herhaald bij Mozes, bij David, Jesaja, Micha, Zacharia. Steeds meer wordt duidelijk over wie het kind zal zijn. En wat het kind zal doen. En steeds dichterbij komt het moment dat het kind geboren wordt. En zo zijn er door alle eeuwen heen geweest mensen die de vertroosting van Israël verwachten. De Messias. En hoe je het dan ook wendt of keert. Als Jezus Messias het centrale punt van je leven is geworden, dan besef je hoe cruciaal dat is. Omdat er buiten hem geen redden aan is. Nou, gemeente, ziet u het overzicht wat God u via Openbaring 12 uittekent. Het overzicht over de weg die God gaat om zondaren te redden. Ziet u het? Dan kun je toch niet bij het kind vandaan blijven. Johannes hier ziet het moment naderen dat het kind geboren wordt. Die vrouw die is in barensnood. Maar tegelijk ziet hij nog iets. Heftig en afgrijzelijk. Een ander teken. Hij ziet die grote rode draak. Hij ziet dat dier met die 7 koppen, die 10 hoornen. En hij ziet op die koppen koninklijke hoeden, diademen moet je aan denken. En hij ziet hoe die draak met zijn staart 1/3 deel van de sterren van de hemel werpt. Die draak die staat daar, voor die vrouw. En hij staat als het ware klaar om het kind als het geboren is te verslinden. Nou, gemeente, dat is het tweede vanavond. De draak bedreigt. Wat een dreiging gaat er niet uit van dit bloeddorstige monster. Verderop in het hoofdstuk zie je dat die grote rode draak de oude slang is. De duivel, de vorst van de duisternis, de tegenstander van God. Hij weet heel goed dat God een verlosser heeft beloofd. En wat doet hij? Nu bedreigt hij die vrouw. Dat is niet voor niets, want hij de mensenmoeder van het begin wordt genoemd. Hij is op onze ondergang uit. En denk nu niet, gemeente, dat je uit zijn nabijheid kunt blijven. En denk nu niet dat hij geen vat op ons heeft. Zijn horende laat hij zien dat hij wereldwijd actief is. En 7 is immers het getal van de volheid. Over de volle breedte van de wereld heeft hij heerschappij. Hij wordt niet voor niets de overste van deze wereld genoemd. Maar dat betekent dus dat we de duivel serieus moeten nemen. Hoe gemakkelijk wordt de vorst van de duisternis niet weggeredeneerd. Alsof hij niet machtig is. Er worden draken, spannende objecten, boeken, films en games. Alsof er mee te spelen is. Het is levensgevaarlijk. De duivel weet wat er op het spel staat. Dat beloofde kind, dat zal hem verslaan. Vandaar zijn agressie. Zijn macht is zichtbaar in zijn uitdossing. En zijn kracht die manifesteert hij in de sterren die hij van de hemel trekt. Het zou hier om engelen kunnen gaan, die hij aan zijn kant kreeg toen hij in de hemelse heerlijkheid opstond tegen God. Hij is meegesleurd in zijn val. Nou, gemeente, voelt u de spanning die hier wordt uitgetekend? Kijk, als je alleen maar naar het kind kijkt, dan zou de diepe betekenis van dit gebeuren wel eens aan je voorbij kunnen gaan. Maar Johannes mag doorzien. Dit kind komt om te behouden, om te redden. Hier wordt kerst ontdaan van alle romantiek. Hier wordt kerst toegespitst op de kern. Het kind, de zaligmaker. Ziet de gemeente hoe hij blootstaat aan vijandschap en aan haat. Al voor hij werd geboren. De vorst van de duisternis, die heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat hij kwam. Nou, daar gaat de geschiedenis van Israël maar langs. Vijandschap en haat. Kain die Abel doodslaat. Ismaël die Isaac bespot en uitlacht. Kleine pasgeboren jongetjes die door de farao in Egypte in de Nijl moeten worden gegooid. Saul die David uit de weg probeert te ruimen. Koningin Atalia die alle prinsen uit het huis van David wil ombrengen. Haman die in de tijd van koningin Esther alle Joden wil uitroeien. Zelfs het sluwste plan kan niet voorkomen dat het kind wordt geboren. Hij komt. Johannes op Patmos. Die ziet even heel duidelijk hoe oudtestamentische profetieën in vervulling gaan. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Kerst op Patmos. Hoe vaak de belofte van God ook aan een zijden draad hebben gehangen. De belofte van God worden vervuld. En zij baarde een zoon. Een zoon gaf in het oude oosten extra reden tot vreugde. Een zoon die houdt het geslacht in stand. Een zoon die wakkert de verwachting naar de beloofde Messias aan. Deze zoon, zegt Johannes hier. Dit mannelijk kind is de Messias. Dan vraag je af, is dat niet een beetje dubbelop? Een zoon is toch mannelijk? Nou, dat mannelijke zoon, dat benadrukt de kracht die hij heeft. De kracht die in dit kind ligt. Een zoon met mannelijke kracht. Die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Dit kind wat wordt geboren als vervulling van de adventsverwachting van de kerk. Het wordt geboren ten overstaan van de vorst van de duisternis. Jazeker, je ziet die draak loeren. Wanneer slaat hij toe? Je vraagt je af, zal dit kind het toch niet moeten afleggen tegen die draak? Bloeddorstig als die is. Niets liever doet hij dan het kind vernietigen en vernielen. Maar het lukt niet. Terwijl Herodes zijn soldaten naar Bethlehem stuurt, alle kinderen in Bethlehem te doden, is het kind met Jozef en Maria op de vlucht. Buiten bereik van de vorst van de duisternis. En als het kind een man is geworden, het duivel naar hem toe komt om hem te verzoeken in de woestijn, dan weerstaat Christus Satan. En ook al zet Satan mensen tegen hem op, zodat ze hem willen stenigen, hij krijgt geen vat op het kind. Het kind weerstaat hem. Juist ook tijdens zijn omwandeling op aarde wordt zijn kracht zichtbaar. In de wonderen, in de tekenen die hij doet. Zieken worden genezen, doden worden opgewekt. Duivelen worden uitgeworpen en de wind en de zee, ze moeten hem gehoorzamen. Ja, één keer lijkt het alsof de draak toch nog zal winnen. Al zijn troepen heeft hij gemobiliseerd. Het is aan het eind van Jezus' aardse leven. Hij wordt gevangen genomen. Als een misdadiger wordt hij voor Pilatus geleid. Niets anders dan het kruis blijft over. Satan moet gedacht hebben. Nu gaat het gebeuren. De overwinning. Maar die mannelijke zoon is onoverwinnelijk. Volkomen gehoorzaam aan de Vader behaalt Jezus Christus de overwinning. Niet Satan, de grote draak. Christus overwint. Dat is het derde vanavond. Het werk van Satan wordt verbroken. Niet hij, maar de zoon. De mannelijke zoon waarover Johannes het heeft, die overwint. Die zal als koning heersen. Nou zegt u, juichen we niet te snel? Want wat zien wij van de koningsheerschappij van Jezus Christus? Waar in deze wereld zie ik nu zijn overwinningskracht? En als er in je eigen leven ook nog van alles en nog wat overhoop ligt, dan zeg je, ik weet het niet. In de confrontatie met de gebrokenheid die je om je heen weg waarneemt, zakt de moed je nog wel eens in de schoenen. Maar gemeente, is het probleem niet al te vaak dat we aan de oorzaak van die gebrokenheid voorbij gaan? Dan moeten wij niet bij onszelf beginnen. Wij ons onder de koningsheerschappij van God vandaan hebben geworsteld. Dan kun je toch van alles en nog wat verwachten. Zonde brengt de dood met zich mee. Gaan wij in ons redeneren niet vaak van een blanco situatie uit, waarin wij mensen niet zoveel op ons geweten hebben? We doen het toch nog aardig goed, of niet? Maar gemeente, die overzichtskaart die ons hier in Openbaring 12 wordt geschetst, is er een waarop de donkerte van ons bestaan duidelijk zichtbaar wordt. Waarop je ziet dat de geestelijke boosheden in de lucht op ons loeren. Ze zoeken als het ware waar ze ons schade kunnen toebrengen. Ja, maar zegt u, heeft de vorst van de duisternis ons al niet? Maar hij wil ons vasthouden. En daarom ziet hij het kind als een bedreiging. En omdat de vrouw het kind verwacht, de kerk van het Oude Testament de belofte in zich droeg van zijn komst, en de kerk van het Nieuwe Testament de belofte van zijn wederkomst in zich heeft, heeft de draak het op haar gemunt, de vrouw. Dan kan hij het kind niet meer krijgen. Want we zien het kind opgenomen worden in de hemel. Kerst en hemelvaart worden hier als in één adem verteld. Nou dan de vrouw, de kerk. Ja, maar zegt u, die draak, die kan toch niet één van de gelovigen uit de hand van de Heere rukken? Inderdaad, gemeente, wie is wedergeboren tot een levende hoop, die mag hoop houden. Vaste hoop en een vurige verwachting, omdat Christus overwint. Maar dat wil niet zeggen dat hij het de ware Christgelovige niet danig lastig kan maken. Vervolging, verdrukking, marteling, uiterlijk. Maar soms ook innerlijk. Geestelijke strijd. De raak die de vreugde van het geloof probeert te temperen, probeert te doven. De vlucht van die vrouw naar de woestijn. Dan te zien op het kind, de overwinnaar. Dan zie ik hoe Bethlehem, Gethsemane, hoe Golgotha bijdraagt aan zijn overwinning. Ik daar kracht uit mag putten, zodat ik me gedragen weet door zijn ontferming. Tegelijk, gemeente, waar je de liefde van Christus negeert, waar je de boodschap van het evangelie naast je neerlegt, terwijl die boodschap klinkt, je de boodschap van kerst parkeert, ja, later misschien, omdat er zoveel andere dingen zijn die je aandacht opeisen. Je werk, je studie, je carrière, je kapitaal, je huis, je lichaam. Dan heeft de draak al succes geboekt. Kijk, je doet op zich misschien helemaal niks verkeerd. Maar het probleem is dat je het allerbeste nalaat. Je gaat aan het kind voorbij. Je komt niet in Bethlehem uit. Laat staan dat je bij het kruis uitkomt. Terwijl je daar de ballast van je leven kwijt kunt. Je zonde, je schuld, je ongerechtigheid. Jonge mensen, we lijken toch niet op die jongen die er op zijn kamer een puinhoop van had gemaakt. Zijn moeder had al zo vaak gezegd, dan ga je het eens opruimen. Maar op een bepaald moment was het zo zat. Je komt niet beneden voor het opgeruimd is. De container staat buiten. Daar kan alle troep in. Dat was een hele klus, dat zag die jongen ook wel. Maar hij kon er niet meer onderuit. Maar hij maakte het zich zo gemakkelijk mogelijk. Hij vond wat fleurig uitziende opbergdozen. En daar stopte hij alle troep in. En die zette hij in de hoek van de kamer. Dan hoefde hij tenminste niet naar de container te lopen. En binnen no time was hij klaar. En eigenlijk zag het er best netjes uit. Die opbergdozen, die vielen eigenlijk niet op. Zo. Zo wat niet kan. En wat er niet mag zijn in je leven camoufleren. Er gewoon mee leren leven. Dan wordt ons probleem, ons zondeprobleem niet opgelost. De schuld blijft staan. Ja, wie ziet het? Dan heeft God zijn belofte gegeven. Uitgetekend en al. Dan heeft hij zijn zoon gegeven. Maar hij wachtte vergeefs. Waarom anders tekent God dit voor ons uit? Dan dat we begrijpen. Zodat we leren geloven. Dat in het kind alles is te vinden wat nodig is. En dat is dan echt werkelijk alles. Haal uw ballast maar tevoorschijn, gemeente. En werp alles op de grote koning die voor eeuwig zal regeren. En dan ontdek je het zelf. Dan kan het je niet ontgaan. grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in der eeuwigheid toe. Want de ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Amen. Gemeente, wij zingen op Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Gemeente, laten wij samen danken. Genadig God, wij danken u. Dat u de God bent die uw werk in stand houdt. Die uw plan voltooit. En dan gaat het ons verstand te boven. Maar dan tekent u het voor ons uit, zodat we er iets van zouden begrijpen. Dat u alles heen stuurt naar die grote dag. Jezus Christus komt. Zoals de gelovigen van het Oude Testament uitzagen naar zijn komst. Doe ons uitzien naar zijn wederkomst. Vurig verlangen. Als die verwachting, dat verlangen ontbreekt, omdat we losstaan van het kind, de zaligmaker van zondaren, dan bidden we om bekering, om het ingrijpen van u. Dan bidden we, zet u ons stil. Breng ons tot inkeer. En laat ons de afschuwelijke werkelijkheid van ons leven zien. En bidden, toon zo uw macht en toon zo uw majesteit. En dat geloof ook, dat het kind overwint, de zaligmaker van zondaren. Wees ons nabij deze avond, Wees ons nabij de komende kerstdagen. En laat het kind centraal staan. Ons niet laten verleiden door de machten van de duisternis. Onze focus op iets anders te leggen dan op het kind. We bidden. Wees ons nabij met de dingen die onze levensweg kruisen. Als er zorg kan zijn, ziekte, verdriet. Maar de nood is er niet. Wij leggen dat in uw handen en we bidden, wees u nabij. Wij vragen u. Wees die God die nabij is. Als we ouder worden. Als de ouderdom gebreken met zich meebrengt. Als we in moeten leveren aan krachten en gedachten. Heere, schenk ook daarin wat we behoeven. We verder zien dan het aardse. Dat in de avond van het leven er licht over ons pad valt. En bidden. Wees met deze gemeente. Zegent u degene die hier werken mogen. Wees met het bestuur. Wees met op een liefding. Doe ook daarin ervaren. Dat u het woord vruchtbaar maakt tot eer en glorie van uw naam. Wees daarbij. In ons land. Waar zoveel is wat tegen uw wil. Tegen uw woord. Tegen uw wet ingaat. Heere, breng tot inkeer. En laat u zien dat één ding nodig is. Wij vragen u, geef dat juist in deze tijd. Mensen zien dat alleen in de zaligmaker van zondaren er perspectief ligt over het aardse heen. En bidden. Zegent u het werk van evangelisatie. Zegent u het zendingswerk. Laat wereldwijd die ene naam klinken. En bidden, toon uw macht en uw majesteit. Daar waar strijd is, waar mensen op de vlucht zijn. Daar waar zoveel ellende is. Wij bidden, ontferm u over uw volk. Nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Vervul uw belofte, beschermt u het. Wees ook nabij in de strijd die gestreden wordt tegen Hamas. Wij bidden, ontferm u ook over de bevolking van Gaza. Geef dat daar ook hulp geboden wordt. Oplossing komt voor de problemen die er zijn. De veiligheid van Israël, van de Palestijnen gegarandeerd wordt. Niet door mensen, maar door u, de levende God. En waar anders is veiligheid te vinden dan bij Israëls God. Zodat Jood en Palestijn, Jood en Arabier buigt voor de grote koning. Genade God. Zo leggen we alles voor u neer en leggen we alles in uw handen. U die heerlijk en verheven bent, hoort u ons. En dank u voor alle goeds wat u ons gaf. Geprezen zij uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 132, vers 9 en vers 12. Psalm 132, vers 9. Want Sion is van God begeerd, wordt met zijn woning hoog vereerd. En het 12e, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand. Psalm 132, vers 9 en 12. gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
God zegen.